Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 4, vers 1 tot 10. Johannes 4, vers 1 tot 10. De te zingen psalmen, psalm 63, vers 1. Psalm 25, vers 2, 4 en 8. Psalm 45, vers 2. Psalm 36, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Johannes 4, vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen, psalm 63, vers 1. Psalm 25, vers 2, 4 en 8. Psalm 45, vers 2. Psalm 36, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 63, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dagenraad. En wat er verder volgt in psalm 63, het eerste vers. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 10. Wij noemen nu als onze schriftlezing Johannes 4, de versen 1 tot en met 10. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben.
Gemeente, de apostel Paulus schrijft in 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En aan het begin van de openbare rondwandeling van Jezus op aarde, een periode die Johannes beschrijft in de hoofdstukken 2 tot en met 4, komen wij in het bijzonder twee van zulke zondaren tegen. Het zijn Nicodemus, de leraar Israëls, en de Samaritaanse vrouw. In de ogen van de mensen zijn ze heel verschillend. Nicodemus werd met achting en aanzien nagekeken door de mensen. Maar deze Samaritaanse vrouw schuwde de mensen vanwege haar zondige leven. In de ogen van de mensen twee totaal verschillende personen, maar in de ogen van de zaligmaker zijn het beide mensen die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat zij van nieuws geboren worden. En bij dat tweede voorbeeld, de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, willen wij, als we elkaar in deze Bijbellezing ontmoeten, een aantal keer nader stilstaan. En vanavond maken wij met deze geschiedenis een begin. De tekstwoorden voor deze Bijbellezing leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 4, de versen 1 tot en met 10, waarvan wij alleen het tiende vers nogmaals lezen. Johannes 4, de versen 1 tot en met 10, en we lezen nogmaals het tiende laatste vers van onze schriftlezing. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gave Gods kende, en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij: Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wat Jezus moet. Dan letten we op de versen 1 tot en met 6. En we lezen in het bijzonder in vers 4. En hij moest door Samaria gaan. In de tweede plaats wat Jezus vraagt. Dan letten we op de versen 7 tot en met 9. Waar Jezus deze ontmoeting opent met een vraag: geef mij te drinken. En in de derde plaats wat Jezus geeft. En dan letten wij op de woorden in vers 10 over de gave Gods. Dus nogmaals, Jezus zoekt in Samaria zalig te maken dat verloren is. Drie gedachten: wat Jezus moet in de eerste plaats, wat Jezus vraagt in de tweede plaats en wat Jezus geeft in de derde plaats. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 25, de versen 2, 4 en 8. Psalm 25, vers 2. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En vers 8, zie om mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En wat daar verder volgt in de versen 2, 4 en 8 van Psalm 25. Gemeente, de evangelist Johannes begint het vierde hoofdstuk, waarin hij de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw beschrijft, niet in Samaria, maar in het zuidelijker gelegen Judea. Jezus is namelijk met zijn eerste discipelen voor het Pascha vanuit Galilea in het noorden gereisd naar Judea in het zuiden en wel naar de stad Jeruzalem. En inmiddels is Johannes de Doper gevangen genomen. Dat beschrijft Johannes ons niet met zoveel woorden, maar wanneer wij dit evangelie vergelijken met de andere evangelisten, merken wij dat de indringende stem van Johannes de Doper niet meer in het openbaar klinkt. Herodes heeft hem gevangen genomen. De fariseeën waren daar ongetwijfeld verblijd mee. Want de indringende stem van Johannes, die hen zo scherp en eerlijk hun eigen gerechtigheid als tekort en onvolkomen had verkondigd, is tot zwijgen gebracht. Maar de blijdschap van de fariseeën over de gevangenneming van Johannes verandert heel snel. Want zij zien voor hun ogen gebeuren dat Jezus nog meer discipelen maakt dan Johannes deed. De schare die de Heer Jezus volgt blijkt nog groter te zijn dan de schare die Johannes de Doper volgde. En wij weten dat de schare die Johannes volgde al groot was, want de schrift zegt dat omtrent het gehele land tot hem uitging. Maar de schare die Jezus volgt blijkt nog groter te zijn. En dat ergert de fariseeën. Dat zit hen dwars. Ze dachten dat na de gevangenneming van Johannes het beter zou gaan in die zin dat de schare eensgezind, net als voor die tijd, weer naar hen zouden luisteren. Maar het gaat niet beter, maar in hun ogen eerder slechter. Want de schare die Jezus volgt is nog veel groter dan de schare die destijds Johannes volgde. En door dit alles beginnen de fariseeën met een toenemende wrevel naar Jezus te kijken. Ook al doopt de Heer Jezus zelf niet, dat had Johannes wel gedaan, maar de Heer Jezus niet, dat leest u in vers 2, toch richt hun beginnende boosheid zich op Jezus. En dat alles is de Heer Jezus niet ontgaan. Hij merkt het. Hij verstaat het. Zo zegt vers 1. Dat wil zeggen, hij ervaart deze boosheid. En omdat hij in zijn alwetendheid hun harten kent, ziet hij ook waar deze boosheid vandaan komt. En later zal hij het heel eerlijk tegen zijn discipelen zeggen: zij hebben mij gehaat. En wat doet de Heer Jezus als hij dat alles merkt? Wel, hij laat Judea, de omgeving van Jeruzalem, achter zich en gaat weg. Zeker, de Heer Jezus zal daar nog een en andermaal terug gaan komen. Het was zijn gewoonte, net als van de Joden, om 3 maal per jaar tijdens de grote feesten op te gaan naar Jeruzalem. Daar houdt Jezus aan vast, ondanks de tegenstand van de fariseeën. Maar tegelijk weet Jezus ook dat de uren van zijn lijden en sterven nog niet is gekomen. Hij staat nu nog aan het begin van zijn rondwandeling op de aarde. En pas als de uren van zijn lijden en sterven gekomen is, zal hij naar Jeruzalem gaan en de fariseeën niet langer ontwijken, maar zal hij zich gewillig en vrijwillig overgeven in hun handen. Maar zover is het nu nog niet. En daarom trekt Jezus zich terug vanuit Judea in de donkere uithoek in het noorden van Israël, die wij kennen als de omgeving van Galilea. En dan blijkt er nog een reden te zijn waarom Jezus de omgeving van Judea verlaat. Want zo lezen wij in vers 4, en hij moest door Samaria gaan. Gemeente, jonge mensen, wanneer wij een kaart erbij zouden nemen van het land Israël in de tijd van de rondwandeling van Jezus op aarde, zult u zien dat het land verdeeld werd in drie belangrijke delen. In het zuiden lag Judea, de omgeving van de stad Jeruzalem. Daar woonde de echte Jood, tenminste, zo zagen ze zichzelf. Helemaal in het noorden ligt Galilea, de omgeving van Chorazin, Bethsaida en Capernaum, waar Jezus de meeste keren is geweest. En tussen Judea in het zuiden en Galilea in het noorden vinden wij Samaria. En u zult vast wel eens gehoord hebben dat de verhouding tussen de Joden die in Judea, Galilea woonden, en aan de andere kant de Samaritanen niet al te best was. En ter inleiding op deze geschiedenis is het goed om er even de vinger bij te leggen hoe dat eigenlijk zo gekomen is. We lezen in 1 Koningen 16 dat koning Omri op de berg Samaria een stad bouwde. Een stad die hij de naam gaf, net als die berg Samaria. En later kreeg het wijde gebied rondom die stad en berg dezelfde naam Samaria. En dit gebied was in de tijd van Omri een gewoon stukje grond van het Tienstammenrijk. Maar heel wat jaren later komt de koning van Assyrië en neemt de inwoners van Samaria mee in ballingschap. Het is een straf, een oordeel van God over de zonde van de afgoderij. Koning van Assyrië laat een handje vol met mensen achter. Maar hij doet nog meer. Hij haalt niet alleen mensen weg, maar hij brengt andere mensen uit volken die hij eerder overwonnen had in diezelfde omgeving terug. En u begrijpt, dat zijn geen Israëlieten, maar dat zijn buitenlanders, inwoners uit bijvoorbeeld Babel. En die mensen nemen hun eigen heidense godsdienst mee. En zo ontstaat er in dat achtergebleven volkje in Samaria een vreemde vermenging van allerlei godsdiensten. Maar dat kan de Heere niet dulden. De Heere had vanwege die zondige vermenging van godsdiensten al eerder de inwoners laten wegvoeren. En zou de Heere het dan nu ongestraft laten dat in diezelfde omgeving opnieuw de ware godsdienst werd vermengd met heidense invloeden? Nee, dat zal niet gebeuren. Er volgt een straf. Dat leest u in 2 Koningen 17. Er komen leeuwen die een aantal inwoners van Samaria doden. Het dringt door bij de mensen die getroffen worden dat dit niet zomaar een gebeurtenis is, maar een straf van de Heere. En hun geweten slaat en zij voelen de oorzaak. Het is omdat zij de Heere niet dienen zoals de Heere gediend wil worden. Maar hoe moeten zij dat doen? Ze weten het niet. Al die verschillende mensen hebben allemaal hun eigen opvattingen. En daarom vragen de achtergebleven mensen in Samaria aan de koning van Assyrië: stuurt u ons alstublieft een van de weggevoerde priesters terug, zodat die ons kan leren hoe wij de Heere moeten dienen. En dat gebeurt. De koning van Assyrië gaat op dit verzoek in en stuurt een van de priesters terug. Die priester onderwijst hoe de Heere gediend wil worden. En hoe is het verder gegaan? Wel, deze mensen doen dan weliswaar het een en ander wat deze priester van hen vraagt, maar het gaat niet van harte. Ze houden hun eigen afgoden erbij. Zo ontstaat er een vermenging van de Joodse godsdienst met allerlei heidense godsdiensten. En als jaren later de andere Joden terugkomen uit ballingschap, dan is er een grote afstand merkbaar tussen de Joden en de Samaritaan. En u kent de geschiedenis uit de tijd van Ezra en Nehemia. Vanwege hun onzuivere godsdienst mogen de Samaritanen niet meewerken aan de herbouw van de tempel. En als dat gebeurt, is een blijvende toon gezet van wederzijdse haat en nijd tussen de Samaritanen en de Joden. De geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt ons dat als de Joden vanuit het hoge noorden in Galilea op reis gingen voor de grote feesten naar het zuiden, dan aarzelden heel veel Joden niet om die reis, die toch al best wel lang was, uit te breiden met een grote bocht om Samaria heen. Zeker als de Joden geen haast hadden, reisden zij liever om Samaria heen dan dat ze er doorheen gingen. En als ze er doorheen gingen, zo weten we uit de ongewijde geschiedenis, dan leidde dat geregeld tot allerlei gevechten. En met dit alles in gedachten valt ons het vierde vers op. En hij moest door Samaria gaan. En u begrijpt allemaal, gemeente, als dit zo in de schrift staat, dan is dit moeten van Jezus niet zomaar een geografisch moeten, omdat dit nu eenmaal de kortste weg is. Hier wordt meer bedoeld. Dit is een goddelijk moeten. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om de wil van zijn Vader te doen. En wat zijn Vader wil, dat is voor de Heer Jezus een moeten. Zo staat ditzelfde woordje moeten ook in het vorige hoofdstuk, Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat is opnieuw dat goddelijke moeten. Het is de wil van God de Vader dat zijn Zoon verhoogd zal worden aan het kruis. En het is ook de wil van God de Vader dat een schare die niemand tellen kan, zal worden toegebracht. En bij die grote schare die de Vader van eeuwigheid aan zijn Zoon gegeven heeft, hoort ook deze Samaritaanse vrouw. Ja, gemeente, dit moeten van Jezus, het is het moeten van Gods welbehagen. En dat geeft nu in de harten van al degenen die de Heere ootmoedig vrezen, zo'n diepe verwondering. Daar is het immers begonnen, bij dat goddelijke moeten. En daar ligt ook het begin van de zaligheid. Dat ligt niet in mensen. Want sinds onze val in het paradijs is er niemand die naar God vraagt. En niemand die naar God zoekt. Ook de uitverkorenen had het aan hen zelf gelegen. Ze zouden vast en zeker verloren zijn gegaan. Maar nu is er een goddelijk moeten. Al wat de Vader aan de Zoon geeft, dat zal tot hem komen. Gemeente, mag ik u vragen, hebt u uzelf wel eens erover verwonderd dat er een welbehagen is? Dat er een uitverkiezing is? Heeft dat uw hart wel eens verwonderd? Was er geen welbehagen? Was er geen uitverkiezing? De hemel zou leeg gebleven zijn als het om zondaren gaat. Er zal niemand de eeuwige heerlijkheid inkomen. Het is alleen omdat God het wil. Of kent u die verwondering niet in uw hart? En hoort u deze dingen vanavond aan en u zegt bij uzelf, ja, ziet u wel, het gaat over het welbehagen. Het gaat over de uitverkiezing. En als ik verkoren ben, weet u, dan zal ik er echt wel komen. Dan zal de Heere dat wel doen. Maar weet u wat het woord dan tegen u zegt? Wanneer wij deze Bijbelse waarheid maken tot een list om ons achter te verschuilen, dan zegt het woord tegen ons: strijd om in te gaan door de enge poort. En als er vanavond in Vriezenveen iemand luistert die misschien wel door de boze bestreden wordt, als het gaat om de leer van de uitverkiezing. Want wat het meest tot troost is voor Gods kerk, wordt het meest door de duivel bestreden. Zo ook de leer van de uitverkiezing. Als de duivel dat voor iemands voeten werpt en zegt, maar het kan voor zo een zoals u bent niet. Wel, dan zou ik vanavond onze eerste gedachte willen besluiten en nog op twee dingen willen wijzen. U die zo door de boze aangevochten wordt, let u er eens op wie de Heere Jezus opzoekt in Samaria. Een vrouw die midden in de zonde leeft. We lezen niet dat het een ernstige vrouw was. We lezen niet dat het een bekommerde, zoekende vrouw was. Het was een zondares. Dat is wat we weten. Er was geen begin in haar. En daarom mag deze geschiedenis vanavond moed geven. Voor iemand voor wie het in eigen oog niet meer kan. Let er eens op. Jezus moest door Samaria gaan om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En als u dat nu hoort, buig vanavond nu zo eens uw knieën. En vouw nu zo eens uw handen. En leg het vanavond als u thuis komt uit de kerk maar eens zo voor de Heere neer. Heere, nu heb ik vanavond gehoord van dat goddelijke moed over zo'n vrouw die midden in de zonde leeft. En hier is iemand, Heere, die niet beter is. Eerder slechter, ontferm u mijner naar de grootheid van uw barmhartigheden. En dan is er nog iets. Weet u, let u erop hoe de Heer Jezus tot deze Samaritaanse vrouw komt. Hoe komt hij tot haar? Wel door tot haar te spreken. En hier zien wij een lijn van deze ontmoeting naar wat er gebeurt, gemeente, iedere keer wanneer de deuren van dit kerkgebouw opengaan en het woord gepredikt wordt. Want zo komt de Heere zondag aan zondag, door te spreken woorden van eeuwig leven tot mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Mag ik u vragen, zoals u hier vanavond zit of met ons meeluistert, hoe bent u eigenlijk bij de kerk gekomen? Hoe bent u bij de gemeente betrokken geraakt? Nu stel ik me zo voor dat voor velen van ons geldt dat dat gekomen is omdat ze geboren zijn in een kerkelijk gezin. Maar zie daar eens de leiding van de Heere in. Wij hebben het gezin waar wij geboren zijn niet uitgekozen. Het was niet onze wil dat we geboren zouden worden Binnen de gemeente waar het woord geopend wordt. Dat heeft de Heere zo geleid. Nu weet ik, gemeente, dat is niet genoeg om zalig te worden. Maar het mag u wel dringen op uw knieën. Heere, u hebt mij in de weg van uw voorzienigheid gebracht. Onder de beademing van uw woord. Wil dan toch dat verkondigde woord, dat gepredikte woord, door uw Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven dragen. Opdat ook ik, net als die Samaritaanse vrouw, mij verwonderen mag over dat goddelijke moeten. En met de apostel Paulus mag eindigen in het wonder. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. We komen bij onze tweede gedachte. Wat Jezus vraagt. Want gemeente, jonge mensen, het is midden op de dag. En het is heel warm. Op dit uur van de dag proberen mensen de warmte van de dag wat te ontwijken. Ze zoeken de schaduw op om een maaltijd te gebruiken. Of om een moment van rust te nemen. Niet ver buiten een stadje in Samaria, het stadje Sichar, zit een man bij de waterput. Het is Jezus. Zijn discipelen zijn naar de stad gegaan om eten te kopen. Zo staat in vers 8. En dat staat niet voor niets in de Bijbel, gemeente. De Heer Jezus had een wonder kunnen doen. Om voor zichzelf, voor eten te zorgen. Net als hij gedaan heeft bij die wonderbare spijziging. Maar weet u wat deze geschiedenis ons ook wil leren? De Heer Jezus doet geen wonderen om zichzelf te helpen. Alle wonderen die hij gedaan heeft, staan in het teken van het koninkrijk der hemelen. Allemaal. Jezus heeft niet één keer zijn macht om wonderen te doen, gebruikt om zichzelf te helpen. En daarom gaan zijn discipelen naar de stad Sichar om eten te kopen. En Jezus is alleen achtergebleven. We lezen wel vaker in de evangelie dat hij de eenzaamheid opzocht om te bidden. En welke heilige en verheven gedachten er op dit moment bij hem zijn geweest, weten we niet. Wel wordt ons duidelijk dat de omgeving die Jezus ziet ons herinnert aan verschillende geschiedenissen uit het Oude Testament. Jongens en meisjes, wie buiten het stadje Sichar op het kruispunt van de wegen bij de bron zit, ziet in de verte de toppen van twee bergen, de Ebal en de Gerizim. De bergen waar Jozua eens de wetten had laten voorlezen met de boodschap van de zegen en de vloek. Bijzondere omgeving. Niet alleen vanwege die twee bergtoppen die we zien, maar ook, zo lezen we in vers 5, omdat dit het stuk land is wat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Jacob had, nadat hij uiteindelijk na al die jaren Esau weer ontmoet had, een ontmoeting die tot grote dankbaarheid van Jacob goed verlopen is, het stuk land gekocht van Hemor, de vader van Sichem. Waarom? Hij wilde een altaar bouwen om de Heere een dankoffer te brengen. Jacob gaf dat altaar ook een naam, lezen we in Genesis 33. De God Israëls is God. En over datzelfde stuk land spreekt Jacob nog eens in Genesis 48 als hij ouder geworden is. Hij geeft dit stuk land aan zijn zoon Jozef. En dat is opvallend, gemeente. Want wij weten, ook onze kinderen weten dat, Jacob is gestorven niet in Kanaan, maar in Egypte. Het enige stukje land in Kanaan wat het eigendom was van Jacob, was dit stukje land. Wat hij gekocht had om een altaar te bouwen voor de Heer. En dat stukje land geeft hij aan Jozef. En waarom geeft hij dat stukje land aan Jozef? Omdat in het hart van vader Jacob, zo weten we ook uit Hebreeën 11, een vast vertrouwen ligt dat God het nageslacht van Jacob terug zal brengen naar het land Israël. Jacob weet, we zijn hier in Egypte, maar tijdelijk. We zullen weer terugkomen. En vanuit dat besef geeft hij dit stukje land aan Jozef. Waar later ook de beenderen van Jozef begraven zullen worden. Gemeente, wat spreken er een herinneringen mee in deze omgeving van onze tekst? En dan is er nog iets. We zien niet alleen die twee bergtoppen, Ebal en Gerizim. We zien niet alleen het stuk land dat Jacob aan Jozef gaf. Maar daar staat ook, net buiten Sichar, op het kruispunt van de weg, zo lezen we in vers 6, de fontein. En u begrijpt, dat is geen fontein zoals wij in bepaalde vijvers wel van die aangelegde fonteinen kennen, die met kracht het water omhoog spuiten. Zulke fonteinen kende men niet in die tijd. Bij fonteinen moeten wij denken aan een put. Put die vader Jacob eens gegraven had. Gemeente, hoe wonderlijk loopt de geschiedenis. Jacob had, toen hij vele eeuwen geleden de put groef en er gebruik van maakte, nooit kunnen denken dat eeuwen later de Heer Jezus zelf bij deze put zou gaan zitten als een vermoeide reiziger. Want zo neemt Jezus de plaats in bij deze bron. Hij is, zo zegt vers 6, vermoeid van de reis. En het grondwoord voor reis betekent een voetreis. Een reis die al bijna 2 dagen heeft geduurd. Jezus is vermoeid. En nu zit hij te wachten bij de put. Beneden in de diepte stroomt het heldere, zacht golvende water. Maar Jezus heeft niets om te putten. En zo zit hij daar, vermoeid. Gemeente, waarom staat dit in het woord opgeschreven? Jezus is vermoeid. Wat wil dat ons zeggen? Wel, het is een duidelijk bewijs wat de apostel later geschreven heeft. Dat hij zijn broeders in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Net zoals ieder mens na zo'n lange reis moe en dorstig zou zijn, zo is ook Jezus vermoeid. Hij weet wat vermoeidheid is. En wat een troost is dat voor degene die hem vrezen. Want weet u, Gods kind kan ook wel eens vermoeid zijn. Vermoeid onder de levenslast die gedragen wordt. Vermoeid in de strijd tegen de wereld, de duivel, het eigen zondige hart. Vermoeid Zoals we gezongen hebben, omdat duizend zorgen en noden het angstvallig hart knellen. Misschien wel heel letterlijk, gemeente, een chronische vermoeidheid. Er zijn ook mensen die weten wat dat is. En wat leert nu deze geschiedenis? Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij kan medelijden hebben met al die zwakheden, omdat hij zelf ook vermoeid geweest is. En wat mag dat een vrijmoedigheid geven? Om in welke vermoeidheid van het leven u die hem vreest, de knieën te buigen en uw nood hem bekend te maken. Gemeente, opeens zien wij op dit stille uur van de warme middag een vrouw uit de stad komen. Het is een Samaritaanse vrouw. Ze is op weg naar de put om water te scheppen in de kruik die ze op haar schouder draagt. Waarom zou deze vrouw nu gekomen zijn? Op het warmste uur van de dag? En waarom is ze alleen? Waarom komt ze niet, zoals waarschijnlijk toen gebruikelijk, samen met andere vrouwen? Heeft dat soms te maken met de geschiedenis van haar leven, waar we een volgende keer wat meer van zullen horen? Gemeente, het zou allemaal kunnen, maar met zekerheid weten we het niet. Wat ons wel duidelijk wordt is dit. Van haar kant zal er geen aanzet tot het gesprek komen. O zeker, ze heeft die vermoeide man bij de put vast wel zien zitten. Maar ze heeft ook direct gezien, hij is een Jood. En zulke mensen kijkt ze liever niet aan. Hij is een van het volk wat door hen, Samaritanen, geminacht wordt. Ze zal geen woord aan hem besteden. Nee, ze zal doen waarvoor ze gekomen is, namelijk om haar kruik te vullen en weer teruggaan naar de stad. En dan stelt Jezus een vraag. Eigenlijk is het geen vraag, volgens het Grieks is het een opdracht. Geef mij te drinken. En als we even tot ons door laten dringen wat hier gebeurt, gemeente, zien we dat de Heer Jezus twee grote stappen naar deze vrouw toezet. De eerste stap, een Joodse man van die tijd sprak geen onbekende vrouw aan van buiten je familie. Dat deed je niet. Dat was helemaal niet gebruikelijk. Deze vrouw zal dit ook niet verwacht hebben. En de tweede stap, volgens de Joden in die tijd, waren de Samaritaanse vrouwen onrein vanaf het uur van hun geboorte tot het uur van hun sterven. Nog een reden om haar op grote afstand te houden. Maar Jezus zet twee stappen naar haar toe. Maar ondertussen is er een nog grotere stap. Een nog grotere kloof die hij overbrugt. Want hij, die geen zonde gekend of gedaan heeft, spreekt een vrouw aan die midden in de zonde leeft. Hij begint. En wat een wonder is dat, gemeente, dat hij begint. Zo is het altijd in elke waarachtige bekering. De Heere begint. Zo was het ook in het paradijs, direct na de zondeval. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? De Heer is altijd de eerste. En juist nu, gemeente, valt het ons op dat de Heer Jezus vermoeid is. Stelt u eens even voor dat de Heer Jezus, die vermoeid is van de reis, gewacht zou hebben totdat deze vrouw met een vraag naar hem toegekomen was. U weet wat er gebeurd was. Dan had die vrouw het water geput. Ze was teruggegaan naar huis en verder gegaan op het pad van de zonde, op de brede weg naar het eeuwig verderf. Maar hij begint, de gemeente, dat is het geheim van elke waarachtige bekering. Hij is gevonden van degene die naar hem niet vraagde. Geef mij te drinken. En nu kan zo'n vraag in onze ogen misschien een redelijk oppervlakkige vraag zijn. En wij zouden denken, vooruit een enkele slok water kan die man wel krijgen en dan gauw weer verder. Maar we moeten bedenken dat drinken in het oosten van die tijd een diepere betekenis heeft. Iemand te drinken geven betekent in het oosten dat je iemand als gast wilt ontvangen in je woning. Dat je iemand niet wilt vermijden, maar met iemand om wilt gaan. Als een bekende. En daar begrijpt deze vrouw helemaal niets van. Wat overkomt haar? Ze is vol verbazing. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Hoe is dat mogelijk? Want, zo voegt Johannes eraan toe, de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Ze reisden liever uren en uren om, dan dat ze een voet zouden zetten op Samaritaanse grond. En sommige Joden dachten zelfs, als je met een offerdier op weg ging vanuit het noorden naar Jeruzalem, en dat offerdier bracht je over de Samaritaanse grond, dan was dat offer niet geschikt om in de tempel te brengen. En nu begeert deze Joodse man van haar te drinken? Gemeente, als wij in de gedachte houden dat deze ontmoeting plaatsvindt bij een put, begint ons voorzichtig iets duidelijk te worden. Hoe heeft Johannes de Heer Jezus in het vorige hoofdstuk genoemd? De bruidegom. En wanneer wij wat thuis zijn in het Oude Testament, weten wij dat het verschillende keren gebeurd is dat er een bruid gevonden werd bij een put. Denkt u maar aan Rebecca, de bruid van Isaac. Denkt u maar aan Rachel, de bruid van Jacob. Denkt u maar aan Zipporah, de bruid van Mozes. Allemaal gevonden bij een put. Hier vindt de grote bruidegom, de Heer Jezus Christus, een zondares die tot zijn bruidskerk toegebracht zal worden. En dat gebeurt ook bij een put. Maar wat een verschil, gemeente. Want die drie eerdere ontmoetingen uit het Oude Testament die ik u noemde, waren allerhartelijkst. Eliezer, Jacob en Mozes, ze werden hartelijk ontvangen bij de put. Maar deze vermoeide zaligmaker niet. Deze vrouw heeft eigenlijk geen belangstelling voor hem. En in haar verbazing proeven wij een stukje afstand. Mogelijk wel weerstand. Gij die een Jood zijt, zal zij hem haar kruik bieden om te drinken? Gemeente, wat zien wij hier gebeuren? Wel dat het ook in het leven van die Samaritaanse vrouw allemaal van Jezus zelf uitgaat. Hij moest door Samaria gaan. Hij zal deze vrouw gaan trekken uit de duisternis tot het licht. En nu blijkt dat er in deze vrouw geen enkel aanknopingspunt is. Zal hij tot haar komen met het woord? Ja, het zal in deze geschiedenis waar zijn. Wat we samen eerst gaan zingen uit Psalm 45. Gord, gord, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat daar verder volgt, voor we onze derde gedachte komen. Psalm 45, het tweede vers. Samaria zalig te maken dat verloren is. Het was onze eerste gedachte wat Jezus moet. Het was onze tweede gedachte wat Jezus vraagt. En het is tenslotte onze derde gedachte wat Jezus geeft. Want gemeente, wat gebeurt er? Wanneer die held uit Psalm 45 het zwaard van dat woord gort ten strijde. Wel, dan gaat de Heer Jezus een lijn trekken. Van dat bronwater in de put naar het levende water. Hij is begonnen met een eenvoudige vraag: geef mij te drinken. En zo kan het ook wel eens zijn op de huisbezoeken. Dat het begint bij de dingen, bij het dagelijkse leven. Hoe het gaat op uw werk, op school, in het gezin. En dat vanuit die dingen de stap gezet wordt naar de geestelijke dingen. En daar gaat de Heer Jezus met deze vrouw naartoe. En let u erop, gemeente, hoe vol van onderwijs deze geschiedenis is. Let u erop hoe Jezus dat doet. Want hij spreekt in vers 10 over zichzelf in de derde persoon. Wie hij is die tot u zegt. En waarom doet de Heer Jezus dat? Omdat hij zichzelf nog verborgen houdt voor deze vrouw. Zeker, hij zal zichzelf aan deze vrouw gaan openbaren. We lezen in vers 26. Dan zal hij het gaan zeggen: ik ben het die met u spreek. Maar zover is het in deze geschiedenis niet. Wij zien hier gemeenten een zalig maken. Die gaat trekken en die zich verborgen houdt. En waarom doet hij dat? Omdat hij haar eerst iets wil leren. Die eerste vraag waarmee Jezus begonnen was: geef mij te drinken. Die vraag wekt de gedachte dat Jezus degene is die iets van haar nodig heeft. En nu keert hij het helemaal om. Nu blijkt niet dat hij iets nodig heeft van haar. Nu blijkt dat zij iets nodig heeft van hem. Nu gaat het over iets wat hij kan geven, namelijk de gave Gods. Wat wordt daarmee bedoeld, gemeente? Wel, deze uitdrukking kenden de Joden wel. Water, helder bronwater, was zo kostbaar in Israël dat men het een gave van God noemde. En nu sluit Jezus bij deze gedachte aan. En het is alsof hij zegt: luister eens, vrouw. U noemt dat zacht golvende water onder in die put een gave van God. En dat is het ook. Maar de gave van God is het niet. Er is een gave van God die nog veel meer waard is dan helder bronwater. En die gave van God kan ik u schenken als u het aan mij vraagt. En wat is die gave die Jezus deze vrouw kan schenken? Dat is de Heilige Geest. Die Geest van God die in de Schrift ook de gave van God genoemd wordt. Maar door dat te zeggen legt de zaligmaker de grote nood van haar leven open. Indien gij de gave Gods kende. Deze vrouw kent de Heilige Geest en zijn werk in haar hart niet. Als u die gave echt kende, dan zou u die gave begeerd hebben. Maar u kent deze gave niet. Ziet u, gemeente, hoe de zaligmaker de nood van haar leven openlegt? U kent de gave Gods niet. Vrouw, u mist het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest. U bent in uzelf blind, onwetend, onkundig, ja, u bent verloren. U hebt door uw val in het paradijs God, de springader van het levende water, verlaten. En sindsdien is er in uw hart geen enkele behoefte aan de genade van de Heilige Geest. U begeert hem niet. En waarom begeert u hem niet? Omdat u hem niet kent. En die twee gaan altijd samen op, gemeente. Waarom gaan er zoveel mensen voor eeuwig verloren? Omdat zij deze gave van God niet kennen. Zouden ze hem gekend hebben, zo zegt de Heer Jezus, zo zouden ze hem begeerd hebben. Maar omdat ze die gave van God niet kennen, begeren zij die ook niet. Gemeente, let u erop hoe eerlijk Jezus met deze vrouw omgaat. Hij zegt niet tegen die Samaritaanse vrouw: vrouw, het is zo heel eenvoudig, u moet geloven, u moet aannemen en dan bent u gered. Nee, wat hij doet is, hij legt eerst de nood van haar leven open. Indien gij de gave Gods kende, die kent u niet. En daarin geeft hij ook onderwijs over zijn werk in het hart van een zondaar. Want gemeente, wat gebeurt er als God uw blinde ogen opent en u in uw ellende en schuld en verlorenheid de boodschap van het woord hoort? Dan wordt u begeerig naar de werking van die geest. Heere, ai, maak mij uw verbegen door uw woord en geest bekend. En waar de Heere zo begeerig maakt, gemeente, daar gaat hij verder. Een van de Schotse oude schrijvers schrijft zo treffend bij onze tekst: de Heere Jezus komt tot deze vrouw met een aanbieding van zijn genade, voordat zij er zelf om gevraagd had. Want wat zegt Jezus erbij? En hij zou u levend water gegeven hebben. Wat een rijk woord is dat, gemeente. Hij zou het u gegeven hebben. Gemeente, wat ligt alleen al in het eerste deel van deze geschiedenis? Veel onderwijs over hoe de Heere zaligmakend werkt in harten en levens van zondaren. Begint bij dat goddelijke moeten. Hij moest door Samaria gaan. Het begint met zijn spreken. En als hij spreekt, en als die held van Psalm 45 het zwaard aan zijn heup ten strijde trekt, legt hij de nood van dat verloren leven open. Indien gij de gave Gods kent. En als hij de nood openlegt, gemeente, komt hij ook met de rijke prediking van zijn gewilligheid. En hij zou het u gegeven hebben. Hoort u daarin, gemeente, hoe gewillig de Heer Jezus is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was? Hoort u daarin dat hij wacht, zo zegt de schrift van het Oude Testament, om genadig te zijn? En hij zou het u gegeven hebben. Maar gemeente, ik wil wel proberen dat onder woorden te brengen, maar het gaat niet. Het lukt me niet, maar het zal wat zijn om onder deze aanbieding des heils voor eeuwig verloren te gaan. En op de plaats waar wening is en knersing der tanden, terug te denken aan dit woord, en hij zou het u gegeven hebben. Gemeente, laat het eens in alle ernst tot u doordringen. En als u vanavond zegt, maar ik heb niets, helemaal niets, wel gemeente, wat u vanuit uzelf niet hebt, wat u vanuit uzelf ook niet eens mist, kijkt maar naar die Samaritaanse vrouw. Dat wil hij u geven. Want om dat levende water te verwerven, heeft hij aan het kruis van Golgotha geklaagd en geroepen, mij dorst. Maar zo is er een fontein geopend. Een fontein van de werkingen van de Heilige Geest. Waaruit stroomt genade voor genade. Dat is genade die ontdekt. Dat is genade die ontgrondt. Dat is genade die vernedert. Dat is genade die doet buigen. Dat is genade die om genade verlegen maakt. Maar dat is ook genade om toe te gaan. Tot deze fontein des levens. Om te drinken van dat heldere water. Van het pure evangelie om niet. Laat het gemeente tot u doordringen. Hoe gewillig hij daartoe is. En hij zou het u gegeven hebben. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Amen. Onze slotzang, Psalm 36. Derde vers: bij u, Heere, is de levensbron. En wat er verder volgt, Psalm 36, het derde vers.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.